Hele goede morgen, lieve mensen. Ik ga jullie een beetje uitdagen, want ik heb een vraag. En ga jullie hem eerlijk beantwoorden? Oké. Wie gaat er vanavond voetbal kijken? Zo, dat zijn er in elk geval een heleboel. Wie hoopt er dat Nederland wint? Oh. En wie gelooft er dat Nederland wint? Ja, hè? Het wordt wel wat minder. Voetbalmensen. Het doet in Nederland, maar in alle landen mensen bij elkaar komen. Pleinen stromen vol, cafés stromen vol. In huizen zie je families bij elkaar komen. En ik had het vorige week met Martine over. We versieren het ook nog eens. Want we gaan al uit van die overwinning. Ja, prachtig principe natuurlijk. Als je je huis al versiert voor de overwinning van de Heer in je leven. En dat gelooft. En dat beaamt. En daarop gericht blijft. Ik merk het ook op mijn werk. Ik werk in een heel internationaal bedrijf. En hoe makkelijk leg je contact door dat voetbalelement. Met een Braziliaan, met een Italiaan, met een noem maar op. Het gaat er zo over. We worden er helemaal mee vervuld en we denken erover en we praten erover. En we hebben ook nog eens allemaal een mening volgens mij. Maar het is leuk. En dat mag ook met Gods geest, dacht ik. Wat is het toch prachtig, die wonderlijke geest van God. Die ons wil vervullen met het goede van Hem. Ook vanmorgen. In overvloed. En nou ben ik mijn presentatie vergeten. Dus jullie mogen opzoeken Johannes 20 vers 19. Dus we doen het enkel met de Bijbel en met luisteren. Johannes 20 vers 19. En ik lees jullie zo meteen tot vers 23. Johannes 20, vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren gesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Tot zover. Het verhaal start op die avond. De dag is voorbij en de nacht is dicht nabij. De leerlingen zijn bij elkaar. Jezus is weg, Judas is weg, Petrus heeft hem verraden. De anderen zijn ook wel een beetje gevlucht. Maar ze zoeken elkaar op. Ze zoeken verbinding met elkaar. Ze zijn niet uiteengedreven, dacht ik. Want wat had ze uiteen kunnen drijven? Petrus' verdriet om zijn verloochening. Misschien wel anderen die hem veroordeelden. Wat heb jij nou gedaan, joh? Of een eigen verdriet. Ik heb hem verlaten. Hij is er niet meer. Maar ik vind het in dit verhaal zo mooi. Ze zijn verbonden met elkaar. Ze zijn samen. En daarover nadenken dacht ik: ik geloof dat het voor een mens van belang is om verbindingen met elkaar aan te gaan. Een mens is ervoor geschapen Want we zien het in onze grote God. Hij schept de aarde. Hij schept het gewas. De dieren. Maar hij schept de mens. De mens om zich mee te verbinden. En de mens als die alleen is, schept hij daarbij de vrouw. En vrouw en man gaan verbinding aan. Met elkaar en met hun God. Verbindingen, we hebben het nodig, mensen. Ga ik verbindingen aan hier in de gemeente? Ook als het nacht wordt. In zorg dus. In verdriet. In pijn of in gemis. Zoek ik de verbondenheid op of kruip ik in mezelf en stop ik mijn deuren heel erg dicht. Dicht voor mensen. En soms ook even dicht voor onze God. Wat ik bemerk, als ik die verbindingen aan blijf gaan met een ieder van jullie, dan zie ik jullie wie jullie zijn. Ik zie waar de God mee bezig is in jullie ieder persoonlijk. En wat ik daarin weer merk, is dat je eigen gebedsleven gaat doorstromen. Je raakt betrokken bij God, bij zijn werk van God, bij het werk in elkaar. En dat is prachtig, mensen. Blijf die verbindingen aangaan in openheid en vertrouwen. En dan ken je het vast dat je je even irriteert aan iemand. Hier. Of thuis. Of even aan mij, mag ook. Je kan je wel eens irriteren aan iets wat iemand doet. Of niet doet. Of niet ziet. Of vul het maar in. Maar ik geloof dat door die verbinding, doordat je ziet wie de ander is, dat je dan ook door Gods geest zelf gaat zien, waardoor misschien een ander even teruggetrokken is, even niet zo reageert, even geen contact is. En dat maakt jezelf zoveel ruimer, zoveel milder van binnen, zoveel meer los van de oordeel en zoveel meer in de ruimte van onze God die we naar elkaar toe mogen hebben. De discipelen zijn bij elkaar. En weet je waar ze bij elkaar zijn? In de bovenzaal, hè? Ja, we zijn goed onderlegd. Die bovenkamer, dacht ik. De kamer van het laatste avondmaal. De kamer waar bij Jezus tegen Petrus zegt, ik bid dat jouw geloof behouden blijft. De kamer waar hij ook zegt, ik ga naar mijn vader om een plek te bereiden. Ik dacht, het is een kamer vol herinnering aan wat Jezus heeft gezegd, aan wat hij geeft, aan wat hij doet, aan wat hij belooft, aan troost en hoop. En daar zoeken ze elkaar op. Komen wij in de kamer van die herinnering? Heb je hem, die kamer van herinneringen, aan je Heer? En kruip je er af en toe eens in? Of kruip je er af en toe ook eens met elkaar in? Herinnerend wat de Heer heeft gedaan al in je leven. Wat de Heer heeft gedaan hier in de gemeente. Maar ook uitziende naar wat hij gaat doen. Waar het heen gaat met elkaar. Want ja, jammer genoeg staat er wel. Ze hebben de deur even gesloten. En wat staat er? Ze hebben de deur dicht gedaan. Uit angst voor de Joden. Uit angst voor de Joden. Ken je dat? Dat je je deur sluit. Uit angst voor. Deze week in de voorbereidingen zat ik een beetje te strubbelen. En dan voel je angst. En dan voel je emotie. En dan gaat het een beetje van het lukt niet en het komt niet. En uiteindelijk kwam ik tot, en wat is nou mijn angst? En toen heb ik hem benoemd. Mijn angst is nu dat het niet goed genoeg is. Of dat ik het niet haalbaar is. Of niet diep genoeg mag breken. En toen dacht ik, dat is die angst. En nou heb ik je beet, ik zie je. Ik kan je van me afhalen. En hier komt u dan nu nabij met wat u erover te zeggen heeft. En dat is dan niet gelijk. Maar na een dag of na twee dagen las ik, even nadenken, mijn herstel is nabij en zal er snel zijn. En toen dacht ik, wauw, dat is het antwoord. En zo werkt de Heer. En ik dacht ook, als je angst tegenkomt, durf hem dan eens te benoemen bij de naam. Durf hem eens voor je te zien, los van jezelf. Toevertrouwend aan je Heer. En gelovend Heer, u gaat erbij komen met uw woord. Wonderlijker dan ik nu nog kan beseffen. De die angst overheerste. Dat vond ik wel grappig, want ik dacht, wat had nou ook kunnen overheersen? Maria is bij ze geweest. Maria heeft ze verteld, de Heer is opgestaan, mensen. Maar ze mogen het niet zien. Ze mogen het nog niet geloven. Ik dacht, ze hadden het huis al kunnen versieren voor die overwinning, net als wij doen in de voetbal. Maar nee, die angst is er. En de deuren zijn helemaal dicht. En dan? Opeens is Jezus daar. Prachtig. Hij trekt zich niets aan van gesloten deuren. Opeens. Opeens is hij er. Dat kennen we. Opeens is hij er in een gedachte. In een lied. In een woord. In een artikel. In een ander. Of opeens in jezelf. En dan zie je hem. En dat verheugt je. Dan ontmoet je hem te midden van. Denk daar nog maar eens aan terug deze week. Heel veel opeens momenten. Jullie daarin gezegend. En Jezus, hij is binnen. En het valt me op dat hij één ding niet doet. Wat ik eigenlijk misschien een beetje wel zou doen. Hij zegt niet, jullie hebben mij verlaten. Hij zegt niet, wat zijn jullie dom. Hebben jullie nou niet geloofd wat Maria daar heeft gezegd? Hij komt niet zo binnen. Hij zegt, vrede wens ik jullie. Ontvang mijn vrede en mijn heelheid. Voor als je nu ver weg bent. Of voor als je nu heel dichtbij bent. Daarbij dacht ik, stel je voor, iemand laat jou of mij in de steek. Ga ik dan nog naar binnen? Bij die ander? Dat is punt 1 al. Of sluit ik me neer en denk ik, ja dag, het is wel goed met diegene. En als ik dan naar binnen ga, hoe kom ik dan binnen? Want ik merk nog wel eens dat ik dan binnenkom met verwijt. Even vertellen hoe het precies zit. En ook even mijn gelijk halen hoor, want ik had toch zeker wel gelijk. Of je komt binnen met je eigen verhaal. Je eigen lijden. En ook zie ik dat Jezus hier niet doet. Hij komt niet binnen met, ik heb zo zwaar geleden en het was zo zwaar en het was bijna niet uit te houden. Nee, hij is helemaal niet meer gericht daarop. Hij is gericht op zijn jongens en hij zegt, vrede voor jullie. Ik wens jullie een diepe vrede toe. Vrede voor wie mij in de steek liet. Vrede voor wie misschien in schuld en schaamte zit. Vrede voor wie verdriet heeft of gemis. Vrede voor wie de deuren even dicht zijn. Hij komt in je midden staan. Hij gaat nu staan. Durf je dat te zien? U Heer gaat staan in mijn verdriet, zorg, pijn of angst. Hij staat fier en zegt vrede, nu op dit moment. Vrede voor jou, heel diep van binnen, enkel vrede te midden van. Vrede, want ik ben de weg gegaan door de dood. Vrede, want aanklacht is overwonnen. Vrede, want die vijand heeft geen recht op jou. En dan zingen de engelen mee. Genade en vrede is dan voor jou van de Vader. Als jij tot hem nadert, dan nadert hij jou. Ja, soms wel makkelijk gezegd, hè, dacht ik. Want er gebeurt toch alles. Er komt toch van alles aan onrust en onvrede soms op me af. En toen dacht ik, wat is dan echte vrede van de Heer? En ik las, echte vrede is een standvastige, innerlijke rust die tegen iets bestand is. Een standvastige, innerlijke rust die tegen iets bestand is. Innerlijke rust dan ken je jezelf of je leert jezelf kennen in je Heer. En je weet wie Hij is in elke situatie. Heer, U bent mij nabij. U hebt me nooit in de steek gelaten. U kent mij tot op het bot, helemaal van binnen en van buiten. En die standvastige vrede is niet altijd een opeens vrede. Het is een vrede die langzaam in je innerlijk indaalt. En ik denk dat dat een vrede is in de loop van je leven, dat die langzaam dieper indaalt. Dat moet je maar eens jongeren aan een oudere vragen, dacht ik. Hoe die vrede dieper indaalt, die heeft tijd nodig. Tijd nodig dat de situatie niet verandert, maar dat jij zelf van binnenuit, niet omdat het moet, maar van binnenuit verandert, omdat je weet wie de Heer ziet in je. Dat Hij je lief heeft, dat Hij je aanvaardt, dat Hij met je is en dat Hij nooit en ten nimmer loslaat. Hij zelf is het dan die die vrede bewerkt. Ik kan die vrede niet bepreken. Hij bewerkt die vrede in jou en in mij. En ik verlang meer en meer naar die standvastige innerlijke rust. En toen dacht ik, dat kan ik allemaal wegredeneren met jammer dit, jammer dat, jammer zus. Toen dacht ik, nee, laat het je niet wegredeneren. Laat dat niet gebeuren, want de Heer staat voor je en die zegt, hier ben ik. Ik wens het je toe, ik geef het je. Durf die redenatie er ook weer af te halen, aan de kant te zetten en met je Heer te zien wat Hij daarin wel blaast. Na de woorden van vrede gaat Jezus iets doen. Heeft jullie het nog? Wat Hij doet? Hij toont zijn handen en Hij toont zijn zijde. Hij gaat dus iets laten zien nadat hij iets gesproken heeft. Ziet hij aan zijn jongens dat ze nog twijfelen? Ziet hij nog een beetje ongeloof of nog wat angst zitten? Ziet hij dat soms ook nog even bij mij? Ja maar, niet helemaal geloven, twijfel of toen gebeurde toch dat? Na zijn vrede gegeven hebben, toont hij zijn handen. Zijn handen, ze zijn doorboord, hè? Helemaal doorboord. Hij is door dood heen gegaan. Hij laat niet los. Hij heeft dat werk volbracht. En haal dan naar je toe. Hij zal zijn werk in mij, in ons en in onze gemeente ook volbrengen. Dat is wat hij ermee belooft. We gaan er doorheen. Er is een nieuwe weg open, mensen. Van herstel, van hoop. Kijk, hier sta ik. De dood is overwonnen. En herstel mag intreden. Angst, verdriet, emoties, ze kunnen er nog zijn, maar hier ben ik. En ik vind handen ook zo'n mooi symbool in de Bijbel. Want je handen, je kan er naar kijken. Ze kunnen open zijn, ze kunnen gesloten zijn. En je kan ermee klappen, je kan ermee juichen, je kan ermee zegenen. Al die dingen hebben de handen van de Heer in zich. Handen raken aan. Handen trekken omhoog. Handen zegenen. Die handen van de Heer willen dat allemaal doen. Maar daarnaast laat hij zijn zijde zien. En zijn zijde is ook doorboord, hè? En ik dacht, wat wilt u daar nou mee zeggen? Toen dacht ik, Heer, u heeft ons verlost. U heeft die weg vrijgemaakt, ook voor ons. Vrijgekomen van de vijanden, van alles uit het rijk der duisternis of steeds meer vrijkomend, maar u laat zien, er is nog een wond. Nu breekt de tijd van heling aan, van herstel. Mag ik dat gaan doen in jullie leven? Durf je dan ook naar je eigen wonden te kijken eens? Je wond in jezelf, soms in je zelfbeeld, soms in een situatie, soms in gemis. Soms in iets wat gebeurt, dus ik denk je eigen wond ken je heel goed. En durf je daar met liefde en mildheid naar te kijken. Het is mijn wond. En Heer, u gaat het helen. U gaat het herstellen. En soms heel snel. En soms doen we er een leven lang over. Maar u zal al zuiverend tot de kern. Tot de kern. tot de kern ons genezen. En dan staat er, de leerlingen waren blij. Zie het voor, ja? Wat zullen ze gedaan hebben? Zullen ze vreugdesprong gemaakt hebben? Gejuicht? Een andere vertaling zegt, en het sluit mooi aan op de zang niet, zij werden met vreugde vervuld, nu ze met eigen ogen zien. Wat is dat toch een mooie vervulling, dacht ik. Die vreugde als je hem met eigen ogen ziet en met eigen oren hoort. En ik dacht ook, als je nou vanavond nog eens juicht als ze scoren, dan ben je even vervuld met vreugde. Denk dan nog eens ook aan deze vreugde, die hij dan ook nabij wil brengen in andere dingen. Maar het is zo'n gevoel, want ik ken het in mijn huis. Als er gescoord wordt, nou, de straat laat het horen, echt waar mensen. En weet je, dat vind ik echt supermooi. En ik denk ook, dat mogen we uitdragen in wat we van de Heer met elkaar beleven. Dat mag over onze lippen komen. Dat mogen we van elkaar horen. Deze vreugde is blijvend. Die wordt steeds meer blijvend in ons. De wond is nog niet geheeld. En de angst misschien nog niet weg. Maar de focus is, u bent nabij. U bent er zelf. En dat geeft werkelijke vreugde. En een standvastige vrede. En toen heb ik mezelf ook weer afgevraagd, want dat gaat met zo'n preek bij mij. Verheug ik me dan werkelijk als ik u zie? Als ik iets van u zie, is er dan die innerlijke verheuging en die blijdschap? Of kijk ik soms nog wel eens wat er eigenlijk helemaal niet is? De beperking of de moeite of de strijd. Of een kind wat even lastig is. Of een man wat even niet zo doet wat ik wil, vooral. Daar wil ik dan nog wel eens naar blijven kijken. Maar durf ik mijn blik te richten op wat de Heer doet. Wat Hij nabij geeft. Dat Hij er is. En mag dat de verheuging van mijn hart zijn? En ik dacht ook nog, het is vaak ook nog zo dat ik heel graag wil als ik innerlijk opzoek dat iets weg is. Een wond. Een macht of angst. Dan moet het op dat moment weg zijn. Over, zeg maar. En ik dacht, dat is eigenlijk ook nog kinderlijk. Want als een kind valt, ja, kus erop en het moet over zijn. En je geeft iets om te troosten. Maar durven wij door ons lijden heen te gaan? Ons lijden als waar je kruis op je nemen, het dragen en gelovend het herstelt. Die machten gaan wel. Soms gelijk, soms na een tijdje. En soms na een leven lang. Nou, dan zou je zeggen, de Heer is wel klaar. Hij heeft al heel veel gedaan. Maar nu gaat hij nog iets zeggen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Dan denk ik, hoe heeft de Vader u dan gezonden? En daarover denkend kwam ik bij Jesaja. Dat Jesaja uitspreekt over Jezus, de geest van God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om het goede nieuws te brengen. De Heer heeft mij gezalfd om goedheid te verspreiden. Dat is een heel grappig kinderliedje, ik weet niet of jullie dat kennen, van Kinderen voor Kinderen. Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever. De hele wereld werd meteen een beetje liever. Want ik negeerde alle narigheid totaal. Nou, dat is toch in kinderlijke woorden zo mooi weergegeven. Want ja, wat verkondigt het journaal? Dat weten we, hoeven we niet in te vullen, dat is die narigheid. Wat verkondigt Jezus? Goed nieuws. Hij verkondigt, Gods koninkrijk is nabij. Wat verkondig ik op de straat? Nou, ik zie mezelf niet op de straat zomaar het verkondigen. Misschien was dat 30, 40 jaar geleden. Niet zo van deze tijd voor mij. Maar deze tijd, wat verkondigen we? Je kan ook je Facebook ermee volschrijven, Sander. Maar ook dat is niet besteed aan mij. Voor een ander misschien wel. Maar je verkondigen van het goede. Dan kijk ik weer naar de Heer zijn eigen leven. Wat doet Jezus zelf? Wat doet Hij zelf? Ik zie dat Hij goedheid verspreidt in hoe Hij met mensen omgaat. In hoe Hij dingen zegt. In hoe Hij kijkt in situaties naar mensen. En dat is het ook voor mij. Hoe ga ik met mensen om? Bijvoorbeeld reageer ik zachtmoedig in plaats van haatdragend? Geef ik ruimte in plaats van even te zeggen hoe het moet? Vergeef ik ten diepste in plaats van dat ik in het oordeel ga staan over die ander? Ik geloof, zo verkondig je en zo verspreid je de geur van Gods goedheid. Startend dagelijks gewoon thuis. In je eigen situatie. In de gemeente. Naar je ouders of naar je leraren. Voor de jongeren. Naar voor mij, naar mijn man, naar mijn kind, naar mijn collega. Wat verkondig ik? Verkondig ik goed nieuws? Of soms is het er een beetje bij ingeslopen. Dat ik merk, ik verkondig eigenlijk even niet zo goed nieuws. Want mijn kind luistert niet zo, mijn collega is altijd druk en het is altijd moeilijk en naar. Je voelt de kracht in die verkondiging. Denk, laat de Heer er maar eens bij. Komende week, wat verkondig ik? Over mezelf, over de ander, over elkaar. Spreek ik in de geest van goedheid verspreidend of spreek ik in de geest van de beperktheid en de drukte en de moeite? En als ik merk dat ik iets anders verkondig, dan is het soms nodig. Heer, daar maak ik me nu even helemaal los van in de stilte. Het is niet mijn weg, dat verbreek ik. En ik wil meegaan in uw goede geest, die mij leidt over een effen land naar het beloofde van u. Daar kies ik nu voor. Dat is mijn keuze. Daarin ga ik staan. En de Heer is weer niet klaar. Hij heeft nog wat voor ons. Mooi hè, zo'n Heer die altijd maar wat heeft. Na deze woorden blaast hij over hen heen en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Hij blaast, nou, dat voel je. Hij blaast iets uit zijn geest, uit zijn wezen, over hen heen. Om de opdracht, om hun in hun zending te bekrachtigen, te bezielen, vooruit te blazen. Ademen, blazen, dan denk je als vanzelf aan de avondkoelte in Genesis. Hij blaast iets van zijn geest, zijn innerlijk, over je heen. En Jesaja vertelt heel mooi over die geest. Het is een geest van wijsheid. En een geest van inzicht. Een geest van kracht en van verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied. Een geest die ademt ontzag voor God. Een geest die totaal ademt het ontzag voor onze God. Uit die geest blaast hij ze iets toe en hij zegt dan ontvang mijn geest. En daarna zijn vertaling zegt zo mooi, neem dit in je op. En daar vind ik een actie in zitten. Neem dit in je op. Hij blaast. En ik mag het als het ware inademen. In me opnemen. Adem, dat is diep van binnenin. In een situatie. Gods liefde. Gods vergeving. Gods goedheid voor je leven. En als ik aan ademen denk, dan daag ik je uit om dat ook eens letterlijk te doen. Want als je inademt, je kan het doen, je hoeft het nu niet te doen, je mag het ook lekker thuis doen of op een plek waar je je lekker veilig voelt, maar dan voel je dat die lucht eigenlijk je hele lichaam ingaat als vanzelf. Als ik dus heel bewust, als ik inadem Gods liefde inadem en dat door laat werken in mijn hopen, in mijn geloven, in mijn voelen, dan gaat dat bijna als vanzelf. Ik dacht, daar hoef je niet voor te werken. Geen hele project voor te maken. Je hoeft het alleen maar in te ademen en in je op te nemen. En dan geloof ik ook, na een tijdje, adem je dat dan weer uit. Verspreid je dat als vanzelf. Ben je een ademgevende voor elkaar? Dan adem je dus niet de narigheid uit, maar je ademt van binnenuit Gods herstel, Gods hoop, Gods toekomst, wat je van hem ziet, waar hij mee bezig is. En we hoorden dat heel mooi op de kring. God herstelt de fundamenten. En die fundamenten zet hij zelfs in bloei. Bloei voor ons leven. Bloei voor onze gemeente. Bloei in ons hopen, geloof, in alles in ons wezen. Prachtig mensen, dat voel je. De bloei zie je. De bloei ruik je. De bloei geurt. En ik denk dat verbindt het herstel. De bloei, de hoop. Want narigheid verbindt niet. Dat zie je ook met voetbal. Als we vanavond verliezen is het weer gedaan hoor. Met de verbinding. Narigheid verbindt niet mensen. Het goede van God. Waar hij mee bezig is. Wat hij wil. Dat verbindt werkelijk. Voor mij, voor ons deze week. Zoek eens ademmomenten op. Rustmomenten. Dan kan je denken aan pauzes. Aan stilte. Aan tot rust komen wat we hoorden in een gebed bij u alleen. Maar je kan ook denken aan, ik ga de dingen eens wat rustiger doen. Rustiger lopen. Rustiger fietsen. Rustiger door mijn huis heen in het huishouden. Want alles moet soms zo snel in deze maatschappij. Maar ook als je die dingen rustiger gaat doen, dan merk je ook dat de Heer daarbij kan komen met zijn rust. En een typisch voorbeeld is net, want ik was mijn sticky vergeten met de presentatie. En mijn eerste gedachte was, ik vlieg wel even naar huis, ik ga hem halen. En mijn tweede gedachte was, nee, dat is geen rust, is het nodig? Nee. Oké, dan doe ik het anders. En zo kan je wel eens momenten in je leven herkennen. Moet ik dit echt even doen? Of kies ik nu voor de rust? Dan kan je heel praktisch maken in de kleine momenten van de dag. En daarin kan je dan weer Gods adem, zoals ik net zei in dat voorbeeld van dat ding wat ik vergeet, dan voel je even, je rust daalt in. Het is goed, het hoeft niet. Ik dacht met rust ook nog voor jonge mensen, voor de snelle maatschappij, rust. In je ontbijt of hap je je boterham weg achter je stuur. Rust in het avondeten met de kinderen. Rust aan tafel voor eens een gesprek. Hoeft niet allemaal even snel of de tv moet of al aan of ik moet zo weg. Echte rust inbouwen in die contactmomenten is voor elk gezin van belang. Maar ook voor je eigen contactmoment. Als je 's morgens opstaat en je boterhammetje eet. Rustmomenten. Op adem komen. De maatschappij heeft het niet. Alles wordt voller, sneller en er moet steeds meer. En dat houdt niet op hoor. Die situatie verandert niet. Innerlijk mogen we veranderen. Door rustmomenten te zoeken. Samen met onze Heer. Want onze ziel heeft beademing nodig. In de kleine momenten van alle dag. En ik dacht ook soms op een moment dat het even heel moeilijk is. Dan is het goed om ook te zeggen, Heer. En nu adem ik in iets van uw geest. En wat adem ik uit? Mijn angst. Mijn wanhoop. Mijn verdriet. Ik adem het uit en ik leg het bij u. Ik laat het los. En ik rust alleen in u. Gods adem, prachtig mensen. Zijn inspiratie geeft zuurstof, geeft liefde. Job zegt het in zijn situatie, hè? Job. Die man die verguisd wordt, die daar zit en ziek is. Hij zegt, het is de adem van de ontzagwekkende die leven geeft. En die adem, daar blijf ik op leven. En we zien het aan het begin van de tijd. God schenkt zijn adem aan de mens. En de mens wordt een levende ziel. Zie de adem als een cadeau van God zelf voor jouw leven. Zie zijn adem van liefde, van ruimte. Als cadeau, als genade dat je erin mag leven en erin beademd mag worden. Dan komt er ruimte, lucht, ontspanning, levensvrijheid voor een ieder. En als je even buiten adem bent, dat kennen we ook, dan kom je even op adem bij hem. En zoals Psalm 16 dan zo mooi zegt in de zangdienst, dan wijst hij je de weg ten leven. Hij blaast je de weg ten leven in, waarvan hij zegt, dit is de weg. Die moet jij gaan. En bij Gods adem moet ik ook altijd denken aan Mozes. Jullie ook? Mozes, die man die een mens doodt. Mozes geroepen, Mozes door de woestijn trekkend met het volk. Mozes, de zachtmoedigste man van de wereld. En dan staat er geschreven, ik weet niet eens of er ster staat, hij is aan de mond van God. Aan de adem van God sterft hij of leeft hij. Mooi hè, dat is werkelijke vrede. Aan de mond van God, beademd door zijn geest, ziet hij het beloofde land. Hij ziet, daar gaat het heen. Hij gaat er niet in, maar hij ziet het wel. En dat vervult hem met vreugde. En daarin wordt hij beademd. En na de aanblazing zegt Jezus nog één ding, wat heel typisch is. Ik moest even stoeien wat ik daarmee moest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Eigenlijk wel een soort conclusie. Als je vergeeft, dan is het vergeven. Vergeef je het niet, dan is het niet vergeven. Wat is vergeven? Is vergeven zand erover? Alles verontschuldigen en goed praten, is dat vergeven? Nee hè, weet je wat vergeven werkelijk is? Vergeven is erkennen dat iets gebeurd is. En dit erkennen, zien, weer vastpakken en aan de Heer geven. En aan Hem geven die rechtvaardig oordeelt. En dan niet meer vasthouden. Want dan blijft bitterheid of boosheid of al die negatieve dingen blijven van het niet vergeven erbij. Maar het echt loslaten bij God. En dat is soms echt een proces. De ene keer kan je het zo en bij andere processen doe je daar een tijdje over. Maar het steeds weer in zijn handen geven en loslaten bij hem die rechtvaardig oordeelt. God vergeeft jou en mij 7 × 70 keer. En dat vraagt hij ook aan mij. Wil ik de ander vergeven 7 × 70 keer? En de Heer vraagt het, geef je mee in deze wereld waarin je leeft in de kleine momenten in vergeven. Geef je mee in mijn barmhartigheid. Geef je mee in mijn mildheid 7 × 70 keer. En bedenk dan steeds weer. Als je daarin meegeeft in die vergeving, dan krijgt Gods barmhartigheid de kans. En Gods barmhartigheid grijpt die kans. Om te werken in het leven van ons en om ons allemaal. Maar besef ook, als ik het niet doe, dan blokkeer ik dat dus soort van. Omdat het verhardt in mijn innerlijk. En toen dacht ik, ja Heer, laat uw barmhartigheid en vergevende werking een kans krijgen in ons leven. Dat wil ik inademen. Een adem van morgen inademen die je mag raken en die zegt, jij mag er zijn. Ik heb je lief te midden van. Ik geef vrede. Ik geef nieuwe hoop. Ik zie uit naar herstel. Waarin ik nu werk. Waaraan ik nu bezig ben om jullie totaal te herstellen. En dan staan de fundamenten in bloei. En wordt er gebouwd aan die fundamenten tot een prachtig bouwwerk. Vol van luister tot uw heerlijkheid. En dan hoor je muziek zometeen en dan zijn de woorden, Heer, raak mij dan nu aan met uw adem. Geest die mij zingen doet, luister en laat de woorden en de muziek dicht bij je eigen hart komen.